Als jullie nou stil zijn, dan kunnen we nu gaan beginnen. Het is 2 uur en er zijn gelukkig zoveel vaders en moeders en verdere familie gekomen dat we haast stoelen te weinig hadden, maar we kunnen er nog net allemaal in. Gelukkig wel. Ook een woord van hartelijk welkom niet alleen aan de mensen die hier gekomen zijn, maar ook die via de kerktelefoon meeluisteren. Er zijn een heleboel, vooral oudere mensen, die ook luisteren en die ook luisteren naar de vertellingen en naar wat we zingen en naar wat we op gaan zeggen. Dus daar moeten we natuurlijk ook goed ons best voor doen. Dan gaan we nu beginnen en we gaan zingen Psalm 115. Eerst het 9e vers, in het stilgraf zingt niemands Heeren lof. En daarna het 7e vers, elk die hem vreest, hoe klein is hij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot, hij zal ze groter maken. En als we dan gaan collecteren, als er geld opgehaald wordt, dan doen we dat vanmiddag niet voor de zondagschool, maar dan doen we dat voor iets anders, voor de zending. En heb je de zending heel ver weg. Maar je hebt ook zending in België, dat is niet zo ver weg, misschien zijn jullie er wel eens geweest. En er zijn ook een heleboel mensen die nooit van de Heer gehoord hebben. En daar zijn ook mensen van onze kerk die daar helpen en die daar ook uit de Bijbel gaan vertellen. En daar gaan we met ons geld voor geven, voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Wij zingen Psalm 115, vers 9 en vers 7. Eerbiedig, handen samen, de ogen dicht. En dan gaan we eerst bidden. Aan het begin van dit bijzondere zondagschooluur mogen we ook vanmiddag tot u naderen, getrouwe God. Wat is het een zegen dat u ons hier brengt, dat u ons krachten geeft, dat u ons gezondheid geeft om hier te zijn. Maar ook, Heer, dat u de mogelijkheid geeft om hier te komen. Er zijn veel landen, er zijn veel kinderen en veel grote mensen die nog nooit van u gehoord hebben, die niet weten dat u bestaat. Ja, misschien weten ze het wel, maar er is hun nog nooit van de enige waarachtige God verteld. Zij weten het niet. En daarvoor, Heere, mogen ook nog zendelingen naar die landen gaan om die mensen te vertellen van u. Maar Heere, er zijn ook veel mensen die het wel weten, die zien dat de kerkdeuren openstaan en die er toch nooit komen. En Heere, wij kunnen nog wel naar de kerk. We gaan ook naar de kerk en ook naar de zondagsschool. Maar wij zijn eigenlijk niet beter. Want Heere, wij hebben ook nodig dat u in ons hart komt, dat u in ons leven komt. Heer, dan alleen kunnen we paasfeest vieren. Dan alleen kunnen we zien dat u opgestaan bent. We hopen te luisteren naar de vertelling. Heer, de vertelling dat u, Heer Jezus, opgestaan bent uit het graf. Maar als we het alleen horen en dan vergeten, och, dan zijn we nog even arm. En daarom is het nodig, Heere God, dat u komt op dit paasfeest. Komt met uw pinksterzegen, met uw pinkstergeest. Met die Heilige Geest hebben we ook vanmiddag nodig. Want dan alleen kunnen we gaan begrijpen waarom dat u opgestaan bent. Eerst waarom u wilde lijden, wilde sterven. Maar ook dat u daarna moest opstaan. Heere God, als u in ons hart werkt. En dat geldt voor grote mensen, maar dat geldt ook voor kleine kinderen. Als u in ons hart werkt, dan pas kunnen we echt gaan zien wat dat betekent. En anders dan gaan we straks de deur uit en dan vergeten we het. En dan gaan we misschien van de week weer spelen. En dan denken we helemaal niet aan. Maar we vragen u eerbiedig, wilt u komen en wilt u ook werken in ons hart? Dat hebben we allemaal nodig, Heere God. Wil dan komen. We vragen u, wilt u deze middag bij ons zijn? Wilt u helpen die juffrouws die de vertellingen zullen houden? Wilt u hen krachten geven, Heere, om dat te doen? We vragen u ook, wilt u zijn met die kinderen die wat op moeten zeggen? Misschien zijn ze wel een beetje zenuwachtig voor, maar u weet van hen af. En u wilt hen ook helpen. Ja, Heere God, wilt u in ons midden zijn en geeft dat alles wat we moeten doen, dat we doen tot eer van u. Want dat vraagt u van ons allen. We denken ook aan kinderen die hier niet kunnen komen omdat ze misschien wel ziek zijn. Dat kan ook zo snel, zo gemakkelijk gebeuren. Wilt u voor hen zorgen? En als ze misschien eraan denken hoe wij hier bij elkaar zijn, wilt u hen dan laten weten dat ze niet alleen zijn, maar dat u ook aan hen gedenkt? Wilt u zo deze middag bij ons zijn? Wilt u ons zegenen met uw grote zegen? En wilt u ons verhoren? We vragen het u alleen om Jezus wil. Amen. Ik ga vanmiddag uit de Bijbel lezen. En dan lees ik niet het verhaal uit een van de evangeliën. Weet je wel, het verhaal van de opstanding van de Heer Jezus. Dat staat in Matthäus of in Marcus of in Lucas of in Johannes. Dat doe ik niet. Maar straks komen er een heleboel kinderen en die komen de teksten van opzeggen. Die hebben het helemaal geleerd. Dus daar gaan we straks naar luisteren. Ik ga een ander stuk uit de Bijbel lezen. En dat gaat ook over de opstanding. Misschien wel een beetje moeilijk, maar probeer maar eens goed te luisteren. Dat staat in 1 Korinthe 15. En dan lees ik vers 12 tot en met vers 20. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Wat we hebben van God getuigd, dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is ook uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. En dan gaan we nu naar punt 5. Daar staat eerst zingen. We gaan eerst luisteren naar de blokfluiten. En daarna zingen Ik zeg het al omdat hij leeft. Het eerste vers. Daarna komen er 8 jongens en meisjes een tekst opzeggen. Uit Lucas 24. En daarna gaan we een andere versie zingen. Het is feest omdat hij bij ons is. Iets anders wat er op het programma staat. Dat gaan we dan daarna zingen. De jongens en meisjes die blokfluiten. Die fluiten die mogen naar voren komen. En ook die een tekst op mogen zeggen. Komen jullie maar. Naar rechts en dan achter. Luisteren we nu naar Lucas 24, vers 1 tot en met 8. En als eerste is Mariette Hobbel.
En op de eerste dag der week, zeer vroeg en de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden. En sommigen met haar.
Arthur. Dan krijgen we nu Arthur Alderiesten.
En ze vonden de steen afgewend van het graf.
Goed zo. En dan Jantine van der Boom.
En in. Oh, en ingegaan zijn de vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet.
Zo. En dan Marjolein Koten.
En het geschiedde als zij erover twee vermoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende kleden.
Paulus Jan Kieviet.
En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden?
Johan Dries is de volgende.
Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedankt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog een Galilea was.
Rien van der Schrik.
Zagen dit de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en de derde dag wederop staan.
Jeanette Rotier.
En zij waren een dag gezijnder worden.
Keurig zo. Even hier staan. En dan gaan we nu luisteren naar de vertelling van de paasgeschiedenis. En die zal worden verteld door juffrouw Nelly van der Baan.
is zondagmorgen. En het is nog heel vroeg. Kijk maar. Het is nog donker. Maar aan de oostelijke hemel, daar kun je al zien dat een nieuwe dag komt. Daar is het al een klein beetje licht. Daar kun je in de hof, in die mooie tuin van Jozef en Arimathea, nog niet van zien. Daar is het nog helemaal donker. Vooral onder de bomen. Daar staan de soldaten op wacht. Maar toch hebben ze er wel erg in, hoor, dat een nieuwe dag komt. En ze denken bij zichzelf, gelukkig, nog een poosje, dan kunnen we ook gaan rusten. Dan worden we afgelost. Ze hebben die nacht heel goed geluisterd. Of ze soms iets hoorden. Ja, ze hebben hun oren gespitst, hoor, bij ieder geluidje. En ze hebben hun zwaarden goed in hun hand genomen. Stel je voor, de discipelen mochten de moed eens hebben om het graf open te breken en Jezus mee te nemen. Nee, die zullen ze bewaken, hoor. Fijn, nog eventjes en dan mogen ze naar huis. Dan mogen ze gaan rusten. Een welverdiende rust. Oh, maar opeens, wat is dat? De soldaten, ze schrikken en ze kijken elkaar aan. Oh, wat gebeurt daar? De grond, die trilt en beeft. En ook kijkend, er komt een engel uit de hemel. Die donkere tuin, hij wordt opeens hel verlicht. Dat is ook geen wonder. Want in de Bijbel staat, die engel was als de bliksem zo licht. Hebben jullie het wel eens zien lichten? Als het onweert? En als het dan zo vlakbij is? Oh, de soldaten schrikken zo en dan zien ze die engel. Zijn klederen zijn wit, gelijk als de sneeuw. En die engel die loopt zomaar naar het graf. En hij haalt zomaar die grote zware steen weg. Ja, maar dat mag toch niet? Die steen was verzegeld. Dat hadden toch de soldaten gedaan? En Pontius Pilatus, doe dan soldaten, ga er naartoe. Wel, nee. Ze durven niet. Ze schrikken zo. Ja, er staat in de Bijbel. Ze werden als doden. Ze staan als aan de grond vastgenageld. En ze zien het zomaar gebeuren. En dan? Oh, dan durven ze niet langer te blijven. Maar ze vluchten weg. Gauw weg hier vandaan. Omkijken? Nee, hoor. Dat durven ze niet. Terug, hè? Kun je begrijpen? Weg! Naar Jeruzalem. Gauw hier vandaan. En dan wordt het weer stil. Ook de dreunende voetstappen van de soldaten zijn nu weg. Heel stil wordt het in de hof van Jozef en Arimathea. En dan, jongens en meisjes, dan gebeurt dat grote wonder. Er staat eigenlijk niets van in de Bijbel. Dus we kunnen er eigenlijk niets van vertellen wat er nu gebeurt. Weet je wat er gebeurt? De Heer Jezus, die dat vrijdagavond door Jozef van Arimathea en door Nicodemus eerbiedig in het graf gelegd is, komt nu naar buiten. De Heer staat op uit de doden. Ja, dat is het bewijs dat de Heer alles, alles gedaan en betaald heeft voor de zonde en de schuld van de mensen. Als het de duivel nou toch eens gelukt was, hè, om de Heer Jezus te laten zondigen, dan had de Heer nu niet op kunnen staan. Want dan was het ook voor de Heer een straf geweest om in de dood te zijn. Maar nu de Heer opgestaan is, is de dood voor hem geen straf, maar is het een betaling. Een betaling, niet alleen voor hemzelf natuurlijk, maar juist voor de mensen. Voor die mensen die van de Heer een nieuw hart gekregen hebben. Want die zullen eenmaal, net als de Heer Jezus nu, ook uit het graf komen. Die zullen ook opstaan uit de doden. En dan mogen ze voor altijd bij de Here zijn. Dat is niet voor allemaal. Want er zijn ook mensen die willen niet in hem geloven. En die mensen zullen ook opstaan uit de doden. Maar dan zegt de Heer Jezus niet: ik heb voor die jongen en voor dat meisje betaald. Nee, dan moet je het zelf doen. En dan moet je voor eeuwig de dood in. Dat is erg. Daarom moeten we nu steeds vragen, nu het nog kan, of de Heer ook voor onze zonden wil betalen. Of de Heer ook voor ons de dood in gegaan is. Ja, waar moeten we dan om vragen? Wat moeten we dan hebben? Wie weet dat, Leander? Goed zo, ja, dan moet je een nieuw hart hebben. We gaan nog eens even naar die soldaten toe. Kijk, ze lopen. Daar komen ze aan bij Jeruzalem. Oh, ze hebben gelopen zoals ze nog nooit gelopen hebben. En ze gaan regelrecht naar het huis waar een van de fariseeën woont. En ze kloppen op de deur en ze vertellen alles wat ze gezien hebben. Grote schrikogen. Die fariseeën die schrikken. Wat? Oh, ja maar. En dan laten ze heel vlug het hele Sanhedrin bij elkaar komen. En dan zeggen ze: luister eens, jullie willen wel veel geld verdienen, hè? Vragen ze aan die soldaten. Ja, dat willen die soldaten wel. Heel graag zelfs. Nou, zeggen het Sanhedrin, dan moet je zeggen dat je vannacht geslapen hebt. En toen je sliep, toen zijn de discipelen gekomen en die hebben het lichaam gestolen. Dat moet je vertellen, hoor. En je mag nooit iets vertellen wat je vannacht gezien hebt. Ja, maar dat is toch een domme leugen. Maar als je nou slaapt, kun je dan zien wat er gebeurt? Tuurlijk niet. Dan heb je je ogen dicht en dan weet je nergens van. En bovendien, als je soldaat bent en je staat op wacht, dan mag je niet slapen. Dan krijg je straf. Dan kun je wel. Ja, er kan wel eens de doodstraf op staan. En de soldaten zeggen het ook. Ja, maar als Pontius Pilatus het hoort. Oh, daar hoef je niet bang voor te zijn, hoor. Zeggen die fariseeën en die sadduceeën. Nee, dat maken wij wel in orde. Jullie moeten maar gaan vertellen dat je geslapen hebt en dat toen de discipelen gekomen zijn. En ja, ze krijgen zoveel geld. Ze doen het. En ze gaan het overal vertellen. Tot hun eigen schande. Ze gaan vertellen, we hebben geslapen vannacht. En toen zijn de discipelen gekomen. En die hebben het lichaam van de Here weggenomen. En die domme, dwaze leugen, die wordt nog geloofd ook door de mensen. In heel Jeruzalem is het hier morgen al bekend. Gaat dan toch de leugen het winnen? Natuurlijk niet. Daar gaat de Heere God zelf voor zorgen. Want op diezelfde morgen, toen het nog donker was, toen gingen er uit Jeruzalem een paar vrouwen. Ze kijken heel bedroefd. Ja, ze moeten ook naar een droeve plaats. Ze moeten naar een graf. En in het graf is hun geliefde meester. Och, een vrijdagavond ging alles zo vlug. Ze hebben gezien hoe de Heere aan het kruis hing. Ze hebben hem zien sterven. En ze hebben hem ook zien begraven. En nu gaan ze nog naar het graf om de Heere te balsemen. Dat is het laatste wat ze voor hem kunnen doen. Een vrijdagavond was daar geen tijd meer voor. Toen zijn ze nog wel vlug de specerijen wezen kopen. Maar toen is het Sabbat geworden. Toen hebben zij gerust. Ze weten helemaal niet dat het graf verzegeld is. En ze weten ook helemaal niet dat er een soldaten bij het graf staan. En wacht. Oh, als ze dat geweten hadden, dan hadden ze vast thuis gebleven. Dan hadden ze niet gedurven op deze vroege morgen. Maar ze weten niet beter of de Heere is in het graf en de steen ligt ervoor. Oh ja, die steen. En als ze dan naar het graf lopen, dan zeggen ze tegen elkaar: Wie zal er nu die grote zware steen voor ons van het graf weghalen? Die is voor ons veel te zwaar. Dat kunnen wij vrouwen niet. Ja, maar ze gaan toch niet terug. Ze gaan toch steeds verder. En als ze dan nog één hoekje omgaan, dan zien ze het graf. Dan zien ze: de steen is eraf. Hoe kan dat? En één vrouw, Maria Magdalena is het, die ziet het en ze zegt: oh, kijk eens. En ze gaat gelijk terug. Dat ga ik aan de discipelen vertellen. Oh, wat erg. Maar die andere twee, die lopen verder. En ze komen bij het graf. En ze bukken eens. Oh, maar daar schrikken ze. Want dan zien ze twee mannen. Twee engelen. En ze neigen hun hoofd naar de aarde. En ze worden heel bang. Maar die ene engel die zegt: vreest gij lieden niet? Nee, zij hoeven niet bang te zijn zoals die soldaten. Want ik weet wie je zoekt. Je zoekt Jezus. Maar hij is hier niet. Kijk maar naar de plaats waar hij gelegen heeft. De Heer is opgestaan. Maar dat heeft hij toch aan jullie gezegd. Toen jullie nog in Galilea waren. Toen heeft de Heer gezegd dat hij zou lijden en sterven. En na 3 dagen opstaan. En die vrouw. Oh ja. En ze zijn zo verwonderd. En eerst waren ze bedroefd. Maar nu worden ze zo blij. Oh, de Heere is niet dood meer. Maar hij leeft. Hij is opgestaan. Intussen is Maria Magdalena bij de discipelen aangekomen. En ze klopt op de deur. En als er dan een discipel naar voren komt, dan vertelt ze het: oh, kom toch gauw mee. Ik ben bij het graf geweest en ze hebben de Heere weggenomen. De steen is er van voor en ik weet niet waar hij is. De discipelen schrikken ook. Wat? Wat een vreemde boodschap is dat nu toch? En 2 discipelen gaan er met Maria Magdalena mee. Het is Petrus en Johannes. Petrus, die altijd zo vlug loopt. Ja, die is nu eerst, die loopt nu weer zo gauw. Johannes kan hem bijna niet bijhouden. Maar toch, als ze vlak bij het graf lopen, dan loopt Petrus niet zo hard meer. Nee, Johannes is het eerst bij het graf. Weet je hoe dat komt? Petrus moet eraan denken wat hij gedaan heeft. Hij heeft van zijn meester gezegd: ik ken die mens niet. Hij heeft er zelfs bij gezweerd en gevloekt. En moet hij nu zo hard lopen? Moet hij nu zo gauw bij zijn meester zijn? Zijn meester, mag hij dat nog wel zeggen? Zo komt Johannes er eerst. Johannes kijkt in het graf. En dan ziet hij de doeken liggen. En de zweedoek. En dan komt ook Petrus. En Petrus gaat in het graf. Ze zien de engelen niet. Petrus ziet wel de doeken liggen. En de zweedoek, die om het hoofd van de Heer Jezus geweest is, die ligt er ook op een aparte plaats. Hij is zo verwonderd en hij zegt het tegen Johannes. Dan gaat Johannes ook in het graf. En als Johannes dat ziet, nee, het mooie fijne lijnwaad wat door Jozef en Arimathea gekocht is, het ligt niet over de grond geslingerd. Want dan hadden er dieven geweest. Maar het ligt nog precies als een vrijdagavond. Als toen de Heere erin was. En dan? Ja, dan staat er in de Bijbel dat Johannes het zag en geloofde. Geloofde hij dat de Heere gestolen was? Dat de Heere weg was? Nee, want dat kon hij zien. De Heere lachte niet meer. Nee, Johannes geloofde dat de Heere opgestaan was. Dan gaan die beide vrouwen, gaan die beide mannen weer naar huis. Verwonderd. En ze praten erover. En bij het graf, alleen, daar blijft Maria Magdalena. Oh, ze is zo bedroefd. En ze moet zo verschrikkelijk huilen. Nu heeft ze helemaal niets meer. Nu had ze nog een dode Jezus. Ze wilde nog zo graag hem balsemen. Maar nu kan het ook al niet meer. Nu hebben ze ook haar de dode Jezus nog afgepakt. O Maria, ze weet geen raad. En ze gaat ook in het graf. En ze huilt zo. Ze ziet wel twee mannen. Maar haar ogen zijn zo nat van tranen. Dat ze niet, helemaal niet goed kijkt. Want ze ziet niet dat het engelen zijn. En die ene engel die vraagt aan haar. Vrouw, wat huil je toch? Omdat ze mijn heren weggenomen hebben, zegt Maria. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En dan hoort ze voetstappen buiten het graf. En dan gaat ze daar naartoe. Oh, het is misschien de hovenier, de tuinman wel. En als ze buiten het graf komt, dan vraagt die vreemdeling aan haar, die man. Vrouw, wat huil je toch? Wie zoek je? Horen jullie dat? Die man die vraagt, wie zoek je? Hij vraagt niet, wat zoek je? Wat ben je kwijt? Weet je, als Maria nou niet zo verdriet gehad had. Als je verdriet hebt, hè, en als je huilt, dan moet je er maar eens op letten. Dan heb je altijd je hoofd naar beneden. Ja, zo. En dan ga je huilen. Maar als je blij bent, dan kijk je naar boven. Want als Maria nu gekeken had naar die man, dan had ze een blik vol liefde gezien. Die man die kijkt naar Maria. Hij zwijgt nog even. En dan zegt hij maar één woord. Maria. Wat? En dan moet ze kijken. Dat is haar naam. En zoals hij het uitspreekt, zo sprak alleen haar meester het uit. En als ze dan kijkt, dan ziet ze het. Het is haar meester. Rabboni, zegt ze. Dat betekent mijn meester. En dan wil ze de Heere Jezus vastpakken aan zijn voeten. Ze valt voor hem neer. En ze zou zijn voeten wel willen kussen. En hem nooit meer loslaten. Hem altijd vasthouden. Maar dat kan niet meer. Maria moet nu uit geloof leven. En dat zegt de meester ook tegen haar. De Heere Jezus. Nee, Maria. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader en uw vader. Maar ga naar Jeruzalem, ga naar mijn discipelen en ga het ze vertellen. En zeg het ook aan Petrus. Oh, wat is Maria nu blij? Nu, eerst zo bedroefd. Ze zocht een dode Jezus en ze kreeg een levende. Die blijdschap van Maria is zo groot. Ze is bijna niet op te schrijven. Daar gaat ze, naar Jeruzalem. Om het grote, blijde nieuws te vertellen.
Nu zijn jullie weer aan de beurt. Dan gaan we weer zingen. De juicht een toon. Wil de blokfluit als eerst naar voren komen? Thank you. En ja, jullie weten natuurlijk wat er komt. Er komt nog een vertelling, een vrije vertelling. We gaan maar eens luisteren wat juffrouw Erma voor mooie vertelling opgezocht heeft.
Datu is al weken thuis bij moeder. Datu woont in de krottenwijken van een klein stadje. Datu is erg arm, zijn vader en moeder ook. Vader is straatveger in het kleine stadje. Heel de dag straten vegen, dat is vaders werk. Datu moet ook wel eens mee om vader te helpen. Want het is zo'n groot karwei. Maar nu is Datu thuis. Maar waarom dan? Moet hij nu vader niet helpen? Nee, moeder is erg ziek. Ze is zo ziek, ze kan niet meer lopen en heel zachtjes praten. Hoe komt het dan dat moeder ziek is? Niemand weet het. Er zijn al veel dokters bij haar geweest. Maar niemand die haar beter kan maken. Er is zelfs een dokter geweest die gezegd heeft dat ze sterven moet. Datu heeft toen zo gehuild. En toen is er een man gekomen bij hen in de kleine hut. De evangelist. Hij woonde al maanden in het kleine stadje. En nu komt hij ook in het hutje waar Datu woont. Iedere week komt hij 2 keer. Moeder Ilse is blij als hij komt. Maar als vader het wist, wat zou hij boos worden? Oh, hij zou ze vast wegsturen. Dat weet ze zeker. Vader wil helemaal niets te maken hebben met de mensen die van de Heer Jezus vertellen. Maar moeder is altijd blij als hij komt. Datu wist eerst niet wie het was. Want moeder ging wel eens meer naar hem toe in het kleine stadje op een afgesproken plaats met nog enkele vrouwen die vlakbij haar wonen. Zo komt de evangelist bij haar op bezoek. Datu is ook in de kleine hut. Hij zit dan altijd in een hoekje verscholen dat deze man hem maar niet kan zien. Want hij is altijd bang dat hij wat tegen hem zal zeggen. Want Datu weet niet zoveel. Hij zegt, en als ik dan een antwoord moet geven en ik weet het niet. Datu weet niet zoveel. Maar nu de evangelist vaak komt, gaat hij het steeds beter begrijpen wie de Heere Jezus is en wat hij allemaal gedaan heeft voor de mensen. Als de evangelist weg is, praat hij er altijd over met moeder. Moeder kan heel goed vertellen. Dan kruipt Datu vlak bij haar om het goed te kunnen horen. Maar nu is moeder zo ziek, zo erg ziek geworden. Verschrikkelijk. Het is nu avond. Vader is thuis van het straatvegen. Hij is klaar. En moe dat hij is. Moeder wordt al zieker. En op deze avond, dan sterft moeder. Wat huilen vader en Datu. Nu heeft Datu geen moeder meer. Nu kan hij niet meer met moeder over de Heere Jezus praten. Maar hoe moet dat dan? Want vader wil niets van de Heere Jezus weten. Datu is aan het werk op het kleine veldje. Moeder hield het altijd bij, waar de maiskolven groeien. Nu moet Datu het bijhouden, want vader moet straten vegen in de stad. Af en toe mag Datu mee, om ook te helpen. Maar wie moet er eten koken voor vader en voor Datu? Dat moet Datu nu doen. Datu is aan het werk en hij denkt maar, en hij denkt maar. Hoe kan ik toch eens een mooi verhaal horen over de Heere Jezus? Zou hij aan vader vragen of hij naar die nieuwe school mag, die pas gebouwd is? Hij hoorde van Artjo, zijn vriendje, dat daar ook bijbeles werd gegeven. Maar hij durft het aan vader niet te vragen. Hij weet zeker dat hij klappen krijgt. Hij moet zich niet bemoeien met die witte mensen en met die mensen die van de Heer Jezus vertellen. Vader zou hem wegsturen, hij weet het zeker. En zo loopt Datu maar te denken. Hij gaat ook wel eens mee met vader en hij is wel eens thuis. Nu heeft hij een prachtig plan. Weet je wat hij doet? Als hij thuis is, hij zal vroeg uit bed gaan, hard werken, zorgen dat het eten klaar is en dan gaat hij ook de stad in. En de evangelist zelf opzoeken. De evangelist is blij als hij komt. Datoe zegt, ik zou zo graag een verhaal horen uit dat mooie dikke boek wat u altijd bij u had. En de evangelist heeft beloofd dat hij als hij kan komen mag. En dat doet Datoe. Hij werkt hard thuis op het veldje. Maar vader die weet het niet. Hij zorgt dat hij op tijd thuis is, het eten klaar. Dan eten ze samen, vroeg naar bed, want het is ook weer vroeg opstaan. Zo gaat het weken achtereen. Datoe is blij dat hij hoort vertellen uit de Bijbel. Maar hij vindt dat vader zo vreemd doet tegen hem. Zou iemand hem verteld hebben dat hij bij de evangelist komt? Hij heeft het zelf niet verteld. Nee, dat durft hij niet. Oh, want als vader erachter komt... Vader wil niets weten van die man waar Datoe komt. Op een dag komt hij vroeg van de evangelist vandaan. Maar wat ziet hij? Vader zit al in de deuropening van de hut. Wat moet hij nu zeggen? Waar hij vandaan komt? Hij komt van de stad vandaan. Vader ziet hem aankomen. En hij zegt niets. Maar Datoe begrijpt wel... dat hij het weet waar hij geweest is. Zo zegt Datoe vlug het eten klaarmaken. Dan gaan we vlug samen eten. Ja, ja. Ik weet wel waar je geweest bent. Lelijke, brutale jongen dat je bent. Datoe schrikt. Zie je wel dat vader het weet? Je bent bij die witte man geweest, hè? Je moeder heeft hij al betoverd. En nu jij ook nog zeker. Wat schrikt Datoe? En weet je wat vader doet? Hij komt naar hem toe, pakt allebei zijn handen vast en slaat hem zo hard, dat Datoe het uitschreeuwt van de pijn. Arme Datoe, wat heeft hij gedaan? Niets, alleen maar geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel. Eruit, zegt vader, eruit en laat ik je niet meer zien. Daar staat Datoe, te beven over zijn gehele lichaam. Vader gooit nog gauw wat kleren achteraan. Hier, die zijn ook nog van je. Weg! Ik wil met zo'n jongen niets te maken hebben. Daar staat hij nu. Zie je het nu, dat vader het weet? En nu moet hij weg. Ja, hij hoeft vader echt niet te vragen of dat hij terug mag komen. Want hij weet zeker dat vader het niet doet. Zo loopt hij weer maar richting de stad. Datoe is moe. Waar moet hij toch heen gaan? En waar moet hij vannacht nu slapen? Hij kan niet naar vader terug, dat weet hij wel. Weet je wat hij doet? Hij zal naar de evangelist gaan. Hij klopt op de deur waar de evangelist woont. Wat is er, jongen? Zegt hij. Het is al bijna donker. Moet je nog niet gaan slapen? Nee. Ik ben weggestuurd. Weggestuurd, mijn jongen. Hoe komt dat dan? Ja, vader is erachter gekomen dat ik bij u kwam. Ach, zegt de evangelist, kom maar binnen, dan mag je vannacht bij mij slapen. Datoe is blij dat hij gelukkig binnen kan slapen. Want buiten slapen is toch wel koud en zo griezelig in het donker. Hij is blij dat hij naar binnen kan. Ze praten samen, de evangelist en Datoe. Ja, jongen. Hoe moet dat nu verder? Waar moet je nu heen? Je kan toch hier niet blijven? Ja, zegt hij, ik kan misschien naar grootmoeder gaan. Die woont een paar dorpen verder. Maar grootmoeder wil ook niets weten van de Heere Jezus. Dan kan ik nog geen verhalen horen uit de Bijbel. Ja, dat is waar, zegt de evangelist. Want hier naartoe komen is veel te ver voor jou. Je bent nog veel te klein om zo'n eind te lopen. Weet je wat je doet? Blijf maar hier. Blijf maar bij mij. En dat doet Datoe. Maar Datoe moet wel geld verdienen. Want hij moet eten en kleren hebben. En hij blijft de straten vegen. Vader ook. Is hij dan niet bang? als hij zijn vader ziet. Nee, Dato is niet bang als hij vader ziet. Hij zal... Op een dag ziet hij vader de straten vegen. Vader, roept hij. Vader. Maar vader kijkt niet naar hem. Hij denkt, laat de jongen het maar uitzoeken. Hij bemoeit zich met die wette mensen die luisteren naar verhalen van de Heer Jezus. Onzin! Vader toch. Dato zou zo graag een verhaal tegen hem vertellen. Dato is verdrietig als hij thuis komt en hij vertelt het aan de evangelist. Ik heb vader gezien. Hij heeft me geen klappen gegeven. Nee, nu niet. Maar hij luistert niet naar me. De evangelist heeft gezegd tegen hem, je moet maar geduld hebben. Misschien dat vader nog naar je luisteren gaat. Misschien dat hij eerder naar jou luistert als naar mij, zegt hij. Want ik ben ook vaak genoeg weggestuurd door je vader. En zo gaat het weken en weken achtereen. En weet je wat Dato doet? Ze hebben allemaal een eigen deel in de stad. Dato en vader. Vader moet altijd de markt vegen. Iedere dag is het markt in het kleine stadje. En dan is het een rommel. Allemaal schellen en papiertjes. Verschrikkelijk. Vader moet dat altijd opruimen. Dato heeft een paar andere kleine straatjes. Maar Dato wordt een grote jongen. Hij denkt, weet je wat, ik ga vader helpen. Dan weet ik zeker dat ik hem zie. En dan ga ik gewoon tegen hem praten. En zo gebeurt het. Dato is klaar met zijn straten. Vader is nog druk bezig met de markt aan te vegen. Vader, ik kom je helpen, zegt hij. Maar vader kijkt niet naar hem. Weer niet? Nee, hij wil niets meer met Dato te maken hebben. Maar Dato geeft de moed niet op. Hij veegt een stukje van de straat voor hem aan, tot ze klaar zijn. Dan kijkt hij achter zich, maar vader is al weg. Zonder te bedanken is vader naar zijn huis teruggegaan. Maar wat doet vader nu 's avonds? Hij heeft er eigenlijk wel verdriet van gekregen dat hij Dato weggestuurd heeft. Maar hij durft niet naar Dato toe te gaan. Want nu moet vader alles zelf doen. De straten vegen, het veldje bijhouden, want daar moet hij van eten. En zijn eten klaarmaken en de hut opruimen. Vader heeft het druk. Zie je het, daar heb je het als je alleen overschiet. Dato weggestuurd, die woont in de stad. Ja, hij weet het goed. En hij luistert niet naar zijn jongen. Nee hoor, dat heeft hij gezegd. Hij mag er niet meer in. Het is weer dat Dato klaar is. Vader veegt de straat aan en Dato gaat hem helpen. Maar als hij nu klaar is, kijkt Dato achter hem. Staat vader zo op de bezem geleund te wachten op Dato. Ja, jongen, zegt hij. Vader begint uit zichzelf te praten. Ik heb er eigenlijk spijt van gekregen dat ik je weggestuurd heb. Dato zegt niets. Hij durft niets te zeggen. Als ik weer klappen krijg, denkt hij. Ik vind dat je maar weer bij mij moet komen eten in de hut. Nee, nu is Dato blij. Hij mag weer bij zijn vader komen in de hut. En ze gaan samen naar huis. Dato zorgt voor het eten. Hij mag nu weer bij vader slapen. In de vertrouwde omgeving waar hij is opgegroeid. Wil vader nu luisteren naar Dato? Eerst niet. Denk erom, jongen, je mag erin, maar niet over de Heer Jezus spreken. Dato begrijpt het wel een beetje, dat vader dat niet wil. Maar als hij weer bij de evangelist geweest is, dan vertelt hij de verhalen die hij gehoord heeft. En vader luistert nu naar hem. Ja, vader gaat het nu ook begrijpen. En dan zegt hij, vader, mag de evangelist nu weer bij ons in huis komen? Ik zou het zo graag willen. En weet je wat hij beloofd heeft? Als hij komen mag, dat wij dan samen een Bijbel krijgen. Een mooie, echte Bijbel. Die we zelf kunnen lezen. Ja, Dato kan een beetje lezen. Dat heeft hij geleerd, vader niet. Weet je wat, vader? Als hij nu komen mag, dan krijgen we een Bijbel. En dan zal ik voor je voorlezen. En als wij het niet begrijpen, dan komt de evangelist het ons uitleggen. Vader is nu blij. Gelukkig dat hij daartoe weggestuurd heeft. Gelukkig dat hij daartoe naar de stad gestuurd heeft om bij de evangelist te gaan wonen. Zo begrijpt vader het. Maar daartoe is ook blij. En 's avonds zegt hij tegen vader, laten we de Heere maar danken hoor, dat ik bij de evangelist terechtgekomen ben en dat we nu allebei uit de Bijbel horen vertellen. Ze denken allebei nog veel aan moeder. De moeder die ze hebben moeten missen. Ze hebben er allebei veel verdriet van gehad. We zingen Psalm 136. Het eerste. Loof den Heer, want hij is goed. Looft hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En daar spelen ook de blokfluiters mee. Ja, hè?
Zo, jongens en meisjes, zijn jullie nog even stil? Gaan we eerst luisteren. Ja, en dan gaan we nu iets doen, iets speciaal voor de kinderen. En dat mogen we natuurlijk niet overslaan. Uitreiken van, staat er op het programma. En dan krijgen jullie wat. Wacht maar eens af wat er komt. Wat is dit?
We mogen gewoon een klein boekje lagen voor het meisje Appels. Ja. Ja.
Zo, jongens en meisjes. Nog één keer heel even stil zijn. We zijn bijna klaar. Hebben alle kinderen een boekje gehad? Of heeft het een kleurpraat? Hebben we toch niemand vergeten? Ja, allemaal. Dan zijn we nu bijna aan het eind. Dan gaan we nog zingen Psalm 29, het zesde vers. Loof de Heer die wonderen werkt. En voordat we dat gaan zingen heb ik nog twee dingen eigenlijk te zeggen en te vragen. In de eerste plaats, Jullie hebben nu van de week natuurlijk vrij van school. Heb je een week vakantie. Hebben de meeste juffrouw's gezegd, dan zullen we van zondagsschool ook een keer vrijgeven. Dus de volgende week is er in één keer geen zondagsschool. Dan hebben jullie ook vakantie. Dus over 14 dagen hopen we weer dat jullie er allemaal weer zijn. En de tweede, ik wil graag nog enkele elders vragen om straks nog even te helpen. Er moeten nog wat stoelen naar boven. Als er enkele mensen mee helpen, heel graag. Dan gaan we nu zingen Psalm 29, vers 6. Allemaal eerbiedig, dan gaan we nu nog danken. Ook aan het einde van het zondagsschooluur komen we opnieuw tot u, Heer en God. We mogen u danken dat we hier konden komen, dat u ons hier gebracht hebt. En dat u ook op deze middag zoveel gegeven hebt. Want wat is het rijk dat wij nog die psalmen mogen zingen, dat wij die versies voor het paasfeest mogen zingen. Wat is het rijk dat we uit de Bijbel mogen lezen. En wat is het heerlijk dat we ook die vertellingen mogen horen. Die vertellingen over u. Heren, u bent hier op aarde gekomen. U bent gekomen voor zondige mensen. En geeft dat we het ook gehoord hebben dat u opgestaan bent. Want u zou later weer teruggaan naar de hemel. Om daar plaats te maken voor mensen die een nieuw hart ontvangen hebben. Voor mensen en ook voor kinderen die in u mogen geloven. Heren, wil dan komen ook in ons hart, in ons leven. Opdat we u echt lief gaan krijgen met geheel ons hart. Dat gaat niet vanzelf, dat is soms heel moeilijk. En heren, in ons boze hart wonen heel andere krachten. Daar woont de duivel in. Maar als u komt, heren, dan zult u overwinnen. Ja, dan moet de duivel het vast verliezen. Geef dat we daar veel om vragen. En geef dan, heren, dat we op zo'n manier echt paasfeest mogen vieren. Want dan alleen, dan kunnen we u echt gaan zien. En dan gaan we begrijpen wat paasfeest betekent. Wil er zo komen, wil werken in ons hart. En geef dat we deze week nog over na zullen denken. We vragen u ook, wilt u deze week bij ons zijn, bij alles wat we doen? We hebben allemaal week vakantie van school. Heren, waar we dan ook zijn, wat we ook doen, u ziet ons overal. Maar we vragen u ook eerbiedig, wilt u ook dan voor ons zorgen, bij alles wat we doen? Als we verkeerde dingen doen, dan ziet u dat ook, Heer. Och, wil ons ervoor bewaren en geef dat we tegen vechten. U ziet ons overal. Wees gij dan bij ons. En heren, we vragen, wilt u ons volgende week weer bij elkaar brengen, ook in de kerk? En breng ons over 2 weken weer hier op de zondagsschool. Wees gij zo bij ons en verhoor ons. Wilt u het zondige vergeven van deze middag? En verhoor ons alleen om Jezus wil. Amen.